Je luistert naar Er staat geschreven. Een podcast over de Nederlandse jeugdliteratuur. Met Ruben Rodriguez.
Deze aflevering Ido Michielsen, Marcel Vaarmeijer, lezers Loes, Robin en Lieveke en Ted van Lieshout. Welkom bij Er staat geschreven. Zet een groep leraren, leesbevorderaars of volwassen liefhebbers bij elkaar. Gooi de term leesplezier in de groep en je hebt gegarandeerd iedereen mee. Want leesplezier is zo'n beetje de heilige graal van de jeugdliteratuur geworden. Maar waar zijn de vraagtekens gebleven? Waarom klinkt er amper meer een tegengeluid? Een paar jaar geleden was dit onderwerp gegarandeerd een manier om een discussie te starten. Nu is het eerder een gedeelde codewoord waarmee wij volwassenen ons uitroepen tot officieel bondgenoot van de kinderen. Leesplezier dreigt een leeg begrip te worden, een stukje vakjargon dat niet mag ontbreken op boekenfeesten en partijen. Een bijeenkomst is niet compleet voordat het minstens één keer genoemd is. Toch moeten we er echt weer actief over na gaan denken. We moeten weer leren om er wat kritischer naar te kijken, niet om het te verbannen, maar om er weer nieuw leven in te blazen. Denk na over het doel van leesplezier en hoe je het wil bereiken. Geef het inhoud, niet omdat ik het zeg, maar omdat het noodzakelijk is om enthousiast te blijven. Ik sprak deze week nog een leraar die de moed had opgegeven. Maar hoe kunnen we dan nog kinderen aansteken? Enthousiasme komt alleen voort uit enthousiasme. We zien leesplezier vooral als een opdracht aan kinderen, maar dat is het nooit geweest. Het is altijd een opdracht aan ons volwassenen. Wij moeten daaraan werken. Dus steek dat vuur weer aan en deel je licht. Verwijt de kinderen niet wat jij nalaat. Hou vol, hou altijd vol en laat de kinderen niet zakken.
Mijn naam is Dido Michielsen. Ik schrijf boeken over de voormalige kolonie Nederlands-Indië, met name. Mijn nieuwste boek heet Verborgen Vader. Het gaat over mijn vader en mij. En hiervoor schreef ik historische romans als Lichter dan ik en Zoeken naar Isa. Mijn dochters zijn inmiddels 27 en 29, dus het is alweer een tijdje geleden. Maar ik weet nog als moeder dat ik ontzettend mijn best deed om er lezers van te maken. We lazen boeken als De Kleine Zhang, wat heel erg leuk was. Een cadeau van een vriendin, omdat mijn dochters beide in China zijn geboren. De Grote Boze Heks, heel veel dribbel om mee te beginnen. Jip en Janneke uiteraard. Als ze een boek in handen hadden, was ik zo blij dat ik meteen met ze over hun leeservaring wou hebben. Terwijl ik zelf een kind was wat altijd in een boekje stil een boek zat te lezen en met niemand erover wou praten. Dus dat is misschien toch wat te opdringerig van me geweest. Ik las eigenlijk al voordat ik kon lezen, want ik had de Donald Duck. En dan ging ik aan de hand van de plaatjes daar een verhaal bij verzinnen. En mijn vriendin geloofde heilig dat ik haar voorlas. Dus wat dat betreft zat die fantasie er wel vroeg in. En ik las gewoon overal. Op de wc, in bed. Ik kreeg altijd om een donder van mijn ouders van dan las ik te laat en onder de dekens met zaklantaarns. Eigenlijk begon het met alles wat met dieren te maken had. Boeken van Diet Kramer over Lodewijk, die verslond ik. Pippeloentje was een favoriet. Eigenlijk als er maar een beest in voorkwam, dan las ik het. Dat ging wel op een gegeven moment over in meer meisjesboeken. Van mijn moeder kreeg ik alle boeken van Joop ter Heul. Dus Sissy van Marksveld was al heel snel favoriet. Zomerzotheid kon ik uit mijn hoofd dromen. En Tot Naaf, Schoolidylle. Dat was natuurlijk toch het meest aangrijpende boek toen ik jong was. Ik denk dat jeugdboeken of jeugdliteratuur zeker mij geholpen hebben op weg naar de volwassenheid. Ik was enig kind en mijn ouders gingen scheiden toen ik 7 was. En ik voelde me altijd erg eenzaam. En ik vond in boeken toch een wereld waar ik deel van uit kon maken. En het grappige is dat de meisjesboeken heel belangrijk waren, omdat ik die heerlijk vond om te lezen. Maar de boeken waarvan ik dacht, nou, ik wil later ook schrijver worden, waren toch meer avontuurlijke boeken. Zoals De Brief aan de Koning was voor mij een enorme wereld op zich, waarvan ik dacht, wat heerlijk om zoiets te kunnen scheppen. Dus dat heeft me wel altijd heel erg aangesproken. En dat ging eigenlijk naadloos over in The Once and Future King van T.H. White over koning Arthur. Dat was een andere favoriet. Het was altijd mijn droom om schrijfster te worden of een spion. Daar kon ik niet zo goed tussen kiezen. Maar jammer genoeg stak op een gegeven moment een gebrek aan zelfvertrouwen de kop op. Ik heb heel lang gedacht, nou ja, waarom zou ik een boek schrijven? Ik heb niks te vertellen. En dat heeft me, toen hield ik zelfs op met dagboeken en fantasieverhalen voor mezelf schrijven. Dat is natuurlijk wel heel erg jammer. Ik heb later nog één keer een aanzet tot een kinderboek gedaan, met het idee, ik wil een boek schrijven waar mijn geadopteerde dochters ook wat aan hebben als kind. Maar dat is uiteindelijk toch niks geworden. Ik denk dat de jeugdliteratuur voor de jeugd heel belangrijk is in de overgang naar de volwassen literatuur. Het breidt je er min of meer op voor. Je leert een genre te kiezen wat je ligt. Alleen in mijn tijd had je niet zulke duidelijke categorieën. Hè? Dus young adult, daar had nog nooit iemand van gehoord bijvoorbeeld. En het aardige daarvan was dat ik ook heel veel boeken te vroeg las. Want ik mocht alles lezen wat bij ons in huis lag. Dus ik had al op hele jonge leeftijd Jan Wolkers gelezen en de gedichten van Adriaan Morgan. En dat was best vroeg voor een onschuldig kind nog. Maar dat vond ik gewoon ontzettend spannend. Remco Kampert. En die boeken ben ik blijven lezen. Maar daarnaast las ik ook boeken echt te vroeg. Mulisch en Couperus. Die lees je dan later weer op een hele andere manier. Dan besef je eigenlijk waar die boeken over gaan. Dus die overgang moet wat mij betreft zo soepel mogelijk en zo ruim mogelijk worden opgevat. Van jeugdboeken naar volwassenen. Want hoe minder grenzen, hoe meer experimenten je als lezer kan uitvoeren.
Je luistert naar Er staat geschreven.
Er zijn veel redenen te bedenken waarom boeken geschreven worden, maar de belangrijkste ben jij, de lezer. Vandaar dat jullie niet kunnen ontbreken in een programma als dit. Ik ga daarom in gesprek met twee dochters en hun moeder, Robin, Loes en Lieveke.
Ik heb hier drie personen bij me zitten. Loes van 13, Robin van 11 en Lieveke, hun moeder. Ze geven allemaal hallo.
Hallo.
Ja, dat is schaamte. Dat maakt niet uit. Ik ga meteen beginnen met de eerste vraag. Stel, je mag een boek uitkiezen. Wat voor soort boek zou je dan kiezen? Ik begin dan bij Robin.
Een beetje thriller, maar ook een beetje magisch van tovenaars. Ja.
Dus jij bent echt van de fantasy en de wat bijzondere genres.
Ja.
En jij?
Ik vind fantasy ook altijd wel heel leuk, maar dan niet meer aan de thrillerkant, maar meer aan de gewoon magisch avontuurkant, zeg maar. Dat vind ik het leuk.
En ook eventueel een beetje romantisch.
Ja, dat ook wel, ja. Nou, allebei een beetje, soort van.
Ik ga jou dan ook vragen, lees jij graag kinderboeken?
Ja, ik lees ontzettend graag kinderboeken. Ik vind eigenlijk kinderboeken vind ik veel fijner, zelfs vaak als grote mensenboeken. En dan kies ik ook voor de fantasy en avonturen. Ja.
Oh, jullie zijn wel heel erg eensgezind. Past dat ook meteen weer mooi bij de kinderboekenweek? Ja. Dus zitten jullie daar naar uit te kijken?
Ja, voor nieuwe boeken. Nee. Ik heb er ook wel zin in, ja. Ja, het is wel jammer dat we er op school niet heel veel mee doen. Maar natuurlijk is het altijd een pleziertje om weer in die week naar de boekenwinkel te gaan. Alle nieuwe boeken te zien en zo.
En jij, zit jij al naar uitkijken?
Ja, dit is bij ons eigenlijk een vast uitje. Waarin we gewoon, ze mogen altijd zelf een boek uitzoeken. En we komen uit Den Haag en daar hebben we een hele, veel fantastische boekenwinkels. En dan gaan we even onszelf verwennen. Dus een boekenverwenuitje, kijk ik altijd naar uit.
Wat vind jij belangrijk aan een boek?
Ik vind het altijd wel leuk als er zeg maar gewoon interessante hoofdpersonages in zitten. Dus gewoon dat ze gewoon bepaalde karakteristieken hebben, zeg maar, die gewoon interessant zijn. En natuurlijk een goede verhaallijn die waar je gewoon geïnteresseerd in blijft zijn, zeg maar. Dat het niet ineens saai wordt of...
En Robin, wat is voor jou belangrijk in een boek?
Goede hoofdpersonen, waar je ook een beetje mee kan, waar je ook het snapt hoe het dan is voor het hoofdpersoon, dat je het een beetje herkent in jezelf. En humor, ik ben heel erg, humor is goed, als er geen humor in zit, dan vind ik het meestal al geen leuk boek.
Je komt wel met een belangrijk punt, herkenbaarheid. Ja. Dat is echt wel belangrijk voor jou, moet je je echt in de persoon kunnen verplaatsen? Of is het gewoon dat je denkt, van, nou, ik snap die persoon?
Ja, niet echt dat je erin kunt verplaatsen, maar gewoon dat je het snapt, dat je het herkent.
Het helpt, zeg maar, om het boek meer... soort van je eigen te maken, weet je wel? Dat je jezelf erin herkent en dat je snapt waarom het hoofdpersoon bepaalde keuzes maakt en zo. En natuurlijk, het kan ook niet zijn dat je alleen maar gewoon dezelfde beslissingen maakt. Want dat kan gewoon niet. Maar het helpt wel om plezier te hebben in het boek lezen.
Als iemand nou tegen je zou zeggen, dit moet je lezen. En je ziet het boek en je denkt in eerste instantie, nou, dit vind ik... helemaal niks. Dit is eigenlijk helemaal niet mijn soort boek. Zou je het dan toch lezen?
Ik zou eerst gewoon kijken op de achterkant van waar gaat een beetje het boek over. Maar als het niet echt mijn smaak is, dan kom ik er ook niet makkelijk doorheen door het lezen van het boek. Ik zou het zeker proberen, denk ik.
Ik zou het wel proberen, maar ik denk niet dat ik er dan ver in kom, zeg maar. Ik denk wel dat ik zou het misschien helemaal uitlezen, maar ik zou niet zeg maar meer van dat soort boeken lezen. Als er bijvoorbeeld een deel 2 is, zou ik die dan niet lezen.
Ik ben zelf meestal, blijf ik wel gewoon bij mijn eigen smaak boeken. En ik weet niet, ik ga toch niet zo snel zeg maar van mijn bekende genres af, zeg maar. Dus ik kom niet heel vaak en heel snel uit mijn comfortzone, zeg maar. Maar dat, ik probeer het wel te doen. Maar dan meestal, dan begin ik ermee, maar dan kom ik toch niet ver in het boek, omdat het toch gewoon niet mijn stijl is, zeg maar, van schrijven.
Kan het zo zijn dat je doordat je boeken leest, iemand in je omgeving, dat je die toch wat beter snapt doordat je de boeken gelezen hebt?
Ja, zeker. Ik denk van wel. Ik denk dat boeken, je verplaatst je ook telkens weer in nieuwe personen. En dan zie je weer eigenlijk wat er in hun hoofd omgaat, zeg maar. Dus ik denk dat je door boeken lezen wel meer snapt, meer kan verplaatsen in andere mensen daardoor.
Vinden jullie het belangrijk dat ouders en leraren zelf ook lezen? Is dat belangrijk voor jullie?
Ik denk dat het sowieso wel goed is dat de volwassenen en leraren zich zeg maar verplaatsen in de kinderen. En wat er omgaat bij hun, wat voor dingen zij lezen, waar zij mee omgaan in het dagelijks leven en zo. Dat het zeg maar... dat ze zich even verplaatsen in de kinderen van deze generatie.
Ja, die zeggen wel altijd, mam, dit boek moet je echt lezen.
Ja. Ja.
Jullie delen ook wel echt
wij delen ook wel de verhalen. En zij weten natuurlijk ook wel wat ik leuk vind. En ik weet wat zij leuk vinden. En ik denk dat we dan ook wel een gesprek hebben over thema's in een boek en zo. En dat je dan, kijk, in boeken gebeuren veel avonturen en leer je ook iets over doorzetten. Of dat iets misschien eerst niet zo leuk is. En daarna, als je doorzet, dat het weer goed kan komen. Ik denk dat dat soort dingen ook wel echt vormend zijn.
In hoeverre vind jij als ouder het belangrijk dat je je... ja, bemoeid klinkt heel zwaar, maar toch wel bezighoudt met de boeken of het leesgedrag van kinderen?
Ik lees zelf heel graag en ik ben daar heel enthousiast over. En ik denk dus door het voorbeeld dat ik geef, dat zij ook gewoon het plezier van lezen ervaren. Gewoon dat bij ons in het gezin is het iets positiefs. En daardoor is het dat voor hun ook. Dus ik hoef me er eigenlijk niet mee te bemoeien, maar doordat ik het voordoe, stimuleer ik het wel. En dat zal niet voor iedereen zo gelden, maar dat is bij ons wel. En ik denk dat dat belangrijk is om te zien dat lezen leuk is.
Er zijn ook zeker tegenwoordig best wel wat jongere schrijvers die wel natuurlijk ouder zijn dan jullie, maar die toch wat dichter bij de jongeren staan. Is dat van belang?
Het maakt bij mij, ik heb niet heel veel boeken gelezen die geschreven zijn door wat jongere schrijvers, zeg maar. Maar ik denk dat het wel invloed heeft over welke onderwerpen en over welke moeilijkheden ze tegengaan in het dagelijks leven. Dat ze een soort van de jongeren wel weerspiegelen in hun boeken. En natuurlijk volwassenen die hebben een andere jeugd gehad en die hebben allemaal andere dingen meegemaakt dan de jeugd. Dus ik denk dat het wel dat je meer kan inleven in het boek als het geschreven is door iemand van jouw generatie dan als het geschreven is door een ouder iemand.
Heb jij ook, jij bent 13, dus dan zit je eigenlijk al een beetje op de grens naar een beetje young adult boeken. Lees jij die ook al?
Ik lees niet meer heel vaak, zeg maar, gewoon echt kinderboeken. Dus wel meer echt een stapje naar young adult en dat, zeg maar. Dus dat vind ik wel ook een heel leuk genre om te lezen.
En vind je dat het qua aanbod voor, want nou ja, ik, zeg maar de 12 plus, dus een beetje die boeken van de overgang, zoals je al zegt, van die kind boeken naar toch wat jongere boeken. Vind je dat daar genoeg aanbod in is op dit moment?
Ja, ik vind het wel eigenlijk.
Ja, wij lezen wel heel veel van Engelse schrijvers, of in ieder geval wij. Jullie lezen heel veel. Nee, dit is waar ik afhaak, die lees ik wel niet heel erg mee. Maar het is van Engelse schrijvers. Wel Geek Girl en Somewhere Turned Pretty zijn ze natuurlijk nu helemaal van. Maar dat is allemaal wel Engels, het is niet meer Nederlands.
Ja, dus en zou je dat wel wat meer willen zien, dat er ook van de Nederlandse kant toch nog iets meer aanbod zou komen?
Ik vind zelf eigenlijk Engelse boeken, ik vind de Engelse taal gewoon zelf best wel gewoon heel erg mooi.
Maar je leest dan ook echt in het Engels, dus ja. Dan ook. Okay.
Dus in het Nederlands, ik heb niet heel veel gezien dat er heel veel young adult Nederlandse boeken zijn, dus op zich zou het wel leuk zijn, denk ik, om dat daar een beetje mee te experimenteren qua boeken. Maar ik vind het ook echt hartstikke leuk om in het Engels te lezen. En het helpt ook voor mijn vakken, gewoon voor Engels, dat ik beter word in Engels en dat ik die Engelse taal gewoon meer begrijp.
Heb ik tot slot nog één vraag. En ik kan me voorstellen dat dat misschien heel lastig is, omdat je daar helemaal niet mee bezig bent. Maar zou er iets zijn in de boekenwereld, dat is heel breed, qua aanbod, maar daar hebben we het zo net al over gehad. Maar binnen de boekenwereld iets waar je toch een beetje hoopt dat dat verandert, of dat je toch nog iets is wat je mist?
Ik vind dat er al heel veel verschillende soorten boeken en genres bestaan. Maar ik zou wel meer nog, ik ben wel benieuwd of er nog... Ik vind het zelf wel altijd cool om fantasy te... Weet je wel, de twee genres waar ik het over heb gehad, zeg maar young adult en dan de fantasy. Of ze dat zouden kunnen combineren, zeg maar, voor mijn leeftijd. En dan dus zeg maar romance, maar dan met fantasy zouden... ik weet dat er wel een paar boeken al bestaan.
En dan zonder vampieren.
Ja, dat. Ja. Ja. Oh. Dus zeg maar goedhartige liefde, maar dan met zeg maar soft fantasy, zeg maar, zoiets.
Ik begrijp wat je bedoelt. Gewoon eigenlijk een romantisch verhaal, maar dan met een fantasy ding, zonder dat het allemaal in draken en tovenaars en weet ik veel, de hele poespas voorbij komt.
Dat is prima, maar meestal, de meeste boeken zijn wel, zeg maar, fantasy, maar dan wel echt dark fantasy met liefde, zeg maar. En dat lees ik toch minder snel dan de zachte kant ervan, zeg maar.
Voor jou, Liefke, is het, heb jij nog iets waarvan je denkt van, nou, dat zou ik nog wel leuk vinden als dat toch wel... Het kan ook zijn dat het bijvoorbeeld... Als je een boekwinkel binnenkomt, dat je denkt van, nou, dat mis ik of zo. Dat is gewoon heel breed.
Nee, ik merk wel, ik ben ontwerper. Ik hou wel van hele mooie boeken, heel mooi vormgegeven. En nu is het de binnenkanten van boeken, dat is, de omslagen zijn vaak mooi ontworpen. Maar de binnenkant is toch, moet natuurlijk wat goedkoper en dat soort dingen. Dus daar, ik geniet altijd van een mooi vormgegeven boek, echt extra. En wat ik nu heel veel merk is dat heel veel boeken series zijn. En je moet 2, 3, 4, 5, 6 boeken. Het is een soort van doorverkoop, marketing verhaal. En dat vind ik eigenlijk jammer. Gewoon een krachtig verhaal in één boek. En dat je dan klaar bent mag ook wel een keer. Het is heel veel series, zie ik.
Nou, ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Het was erg leuk om met jullie te praten hierover.
Ja.
In 1988 publiceerde Marcel Vaarmeijer zijn eerste werk. Sindsdien schreef hij voor diverse leeftijden, maar het bekendst staat hij om zijn romans voor volwassenen. Zijn meest recente werk is een tweeluik voor jongeren. Een goede reden voor mij om uit te zoeken in hoeverre schrijven voor jongeren verschilt met schrijven voor volwassenen.
Welkom hier. Dankjewel dat je langs bent gekomen.
Nee, graag gedaan.
Lezers die jouw werk kennen, die kennen je dan vooral als schrijver van volwassen literatuur. Ondanks dat je in het verleden ook al voor verschillende leeftijdsgroepen een aantal kinderboeken hebt geschreven. Maar recent heb je een tweeluik geschreven, Voel en Vrij. Tweeluik voor jongeren. En ik vroeg me eigenlijk af, hoe verschillend was het voor jou om te schrijven voor jongeren in plaats van volwassenen?
Er is geen verschil. Voor mij is er geen verschil. Want het is niet veel anders dan schrijven voor volwassenen. Maar dan iets lichter van taal en plot. Omdat je jongeren niet wil laten struikelen over moeilijke woorden en te literair proza. Het moet direct zijn en makkelijk zijn. Maar het groot verschil is er niet. Dus het is er gewoon niet.
Heb je bij het schrijven ook nut gehad met je ervaringen voor het schrijven van volwassen boeken?
Ja, dat wel natuurlijk. Dat is een heel groot pre. Want ik heb met het schrijven van romans heb ik geleerd een verhaal op te zetten, een plot te verzetten van begin tot eind, personages uit te werken. En dat hielp me enorm om het naar die kinderen te brengen. Want je kan geen lege personages als kinderen opvoeren. Die moeten wel wat dragen. Moeten wel wat met zich meebrengen. En dat heeft het romanschrijven me geleerd.
Het viel mij op dat in Voel en Vrij dat je best wel diep in de beleefwereld van de twee tienermeiden duikt. Twee tienermeiden die behoorlijk wat emotionele bagage met zich meedragen, op verschillende manieren. Hoe makkelijk ging je dat af?
Dat gaat vanzelf. Het boek Voel, dat bestond al in 2003. Maar alleen toen wilde niemand het hebben, want Jonge Adult bestond toen nog niet. Maar het boek was er al wel. Dat was een hele andere plot, maar het was er al wel. En de leeftijd zit in mij. Ik ben ook hun leeftijd geweest, ook beschadigd en op allerlei manieren. Dus het ging vanzelf, ik hoefde er mijn best niet voor te doen. Om me nu in te leven, ook ga nu voor jonge deelt schrijven, jongere schrijvers, moet ik me inleven. En ik hoef me helemaal niet in te leven. Kijk maar om je heen, maar ik had dezelfde bagage om het als vanzelf te kunnen schrijven. Het ging makkelijk, vloeiend.
Dus tijdens het schrijven had je ook niet problemen met van in hoeverre is het geloofwaardig voor de lezer? Of heeft dat toch een rol gespeeld?
Nou, dat laatste, daar kijk ik altijd wel naar. Het moet wel geloofwaardig blijven. Als dat het geval niet is, dan schrap ik een passage. Als het uit de bocht vliegt. Maar toen heb ik het heel klein gehouden. Maar jongeren van die leeftijd, ze zijn in full, zijn ze 16 en 17. Ja, dan alles kan. Bijna alles kan. Je moet alleen geen draken en vleermuizen laten komen. Maar ze kunnen alles zeggen, ze kunnen alles doen. Op die leeftijd heb je een vrijheid. Althans, dat herinner ik mij als kind. Op die leeftijd heb je een vrijheid die later als volwassene weer een beetje wordt gedempt. En als klein kind ook een beetje wordt gedempt thuis. Maar die leeftijd, dan wil je juist jezelf laten zien in en ontdekken. En de wereld ontdekken en andere mensen ontdekken. Dat is vandaag. Dus ik ben niet zo bang dat het de bocht vliegt. Of niet geloofwaardig is.
Ik vroeg me eigenlijk ook af in hoeverre lezerspubliek sowieso een factor is waar je rekening mee houdt.
Nee, nooit. Ik denk daar nooit aan. Ik denk alleen wel, ik hou wel rekening met het feit dat voor jongeren schrijven. Je moet het niet te zwaar maken. En je moet niet te lange zinnen gebruiken. Want het is een zap-generatie, een swipe-generatie. En je moet ze vasthouden. Dus moet je werken met korte zinnen. Je moet direct spreken. En dat als je daar rekening mee houdt, dan gaat het vanzelf. Er zijn andere jeugdauteurs die pakken het wat literairder aan. En dat is ook prachtig. Maar ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. Om gewoon een directe stijl te hebben. Kort, direct to the point.
Want dat is ook wel iets wat kenmerkend is in Voel en Vrij. Er zit ook een bepaalde rauwheid.
Ja, dat zei de uitgever ook. Dus de boeken zijn rauw. Nou ja, in die zin zijn ze rauw. De boeken van Erna Sasser zijn dat ook. Maar ja, er zit er zeker een rauwheid in. Omdat ze zijn allebei kapot. Die komen allebei uit een liefdeloze opvoeding. Nou, hoe kom je daaruit? Je hebt geen idee, maar je bent kapot. En je zoekt liefde. Dus de eerste, de beste die op je pad komt, dat is het. En zo werden dat in dit geval twee meisjes. Het was ondenkbaar dat ze met een man zou trouwen, want die ouders spelen helemaal geen rol in het eerste deel.
Een opvallende kenmerk in de beide boeken is de seksuele verlatenheid. Dat doet mij een beetje denken aan de vrijheid die je in de jaren 60 en 70 in Nederlandse romans terugziet. En dat denk ik met name aan boeken zoals van Jan Wolkers. Maar de laatste paar jaar is er ook onder jongeren een tendens om weer terug te keren naar een bepaalde preutsheid en vertrutting. Ik was toen eigenlijk benieuwd in hoeverre dat voor jou ook een aandachtspunt was.
Ik begrijp wat je bedoelt, ja. Nee, ik heb erover nagedacht. En kijk, er zitten een paar intieme scènes in. Mijn grens was geslachtsdelen, daar ga ik niet, daar kom ik niet. Maar wel erotiek. Omdat je juist in de manier waarop ze met elkaar vrijen, kun je de verhoudingen zien. Dan zie je dat Ducky de dominante is en Emily, Eetje, dat de onderdanige is. Niet vanzelf onderdanig, maar het past. Het past als twee puzzelstukjes in elkaar. Dus juist door die intieme scènes, er staan er twee of drie van in het boek, door die intieme scènes kun je meteen zien hoe de verhoudingen tussen die twee liggen. En daarom, ik weet niet waarom die andere schrijvers in de jaren 70 en weet ik veel, dat die seks erin hebben gegooid. Ik denk dat ze ook gewoon de seks erin hebben gegooid. Dat is bij mij niet het geval. Het benadrukt en het maakt helder de relatie, de verhouding tussen die twee. En daarom zijn die intieme scènes belangrijk. Om te lezen. En ze duren niet te lang, dus maak je geen zorgen.
Ik vond dat het verhaal echt een extra dimensie geven, omdat het droeg ook een beetje bij aan die rauwheid en het maakt het ook spannend. Maar je leest het toch op een andere manier, juist daardoor. Dus je geeft zelf ook aan, je hebt het boek in 2003, had je al het eerste boek eigenlijk al geschreven.
Ja.
En je bent toen daarna op zoek gegaan naar een uitgever. In hoeverre heeft een uitgever nog een rol gehad binnen dat schrijfproces?
Niet. In dit geval niet. Want de Klaversja, het zit in Vlaanderen. Het Werfse werk op een iets andere manier. Maar ik had als uitgever Philippe Berk, de oude Philippe. Die is nu dik in de 70, maar die kachelt nog steeds door. Die zegt, laat het verhaal zoals het is. En laat het inhoudelijke aan een redacteur over. Maar die heeft zich niet plotmatig gemengd. Die heeft louter gekeken naar spelling, grammatica. En of de dingen kloppen. Als je wat je pagina 12 aankondigt, moet op pagina 48 wel gebeuren. Dat niet. Maar inhoudelijk niet.
Maar jullie hebben dus ook niet samen nog nagedacht over de doelgroep. En hoe je dus voor die doelgroep zou moeten schrijven. Dat lag helemaal bij jou.
Nee, nou, de doelgroep was helder. En ik heb met Philippe zelf gesproken. Ik heb hem maar één keer gezien. Hij is één keer in Amsterdam geweest. En hij zegt, het is goed zoals het is. Het klopt. Ik weet niet of hij de boeken helemaal heeft gelezen. Want die man krijgt een enorme lawine aan manuscripten op zich af. Maar hij heeft zich er helemaal niet mee bemoeid. Hij heeft gezegd, dit is goed. Dit is sterk. Dit is rauw. Dit is realistisch. En het enige wat er nog aan mankeert is het werk van de redacteur. En ze hebben daar twee redactierondes. Dus dat wordt vakkundig aangepakt daar.
Hoe ben je er trouwens toe gekomen om voor Young Adult te gaan schrijven? Ik zeg Young Adult, voor jongeren te gaan schrijven.
Oh, dat komt omdat Emily in het verhaal, in die twee boeken, die heeft een christelijke achtergrond. Haar vader was predikant, prediker. En maar hij leefde niet wat hij predikte. Hij leefde het tegenovergestelde. Het was een beest die zijn vrouw sloeg en Emily seksueel misbruikte. En omdat zij uit die achtergrond komt, ik kom ook uit die achtergrond. Ik heb lange tijd meegelopen in het christelijk circuit. Met hetzelfde wereldje als waar die vader uitkomt. Dus ik ken dat. En ik zag mensen, voorgangers, degene die druk waren met de gemeente, maar drie kinderen hadden, daar keken ze niet naar om. Echt niet naar om. En van de voorganger die toen onze kerk destijds leidde, hebben twee van die kinderen in de gevangenis gezeten. Voor een gewapende overval en een drugshandel. Dus die waren druk met de kerk, maar niet met hun kinderen. Je predikt de liefde van Christus voor een gemeente, maar je geeft de liefde van Christus niet aan je kinderen. Nou, dat was mijn insteek. Ik denk, daar moet het verhaal over gaan. Want ik weet wat dat is. Ik heb het gezien. Ik heb die kinderen een stuk zien gaan. Later kwam het wel weer op zijn pootjes terecht. Maar veel later. En die kinderen gingen echt stuk.
Dit had net zo makkelijk dus als een volwassen boek.
Ja, maar in dit geval waren het kinderen. En ze waren in die leeftijd toen ik ze heb meegemaakt. Ik denk, daar zit een goed verhaal in. Hoe gaan die kinderen in vredesnaam ooit terechtkomen? Hoe komen die ooit tot een leven, tot een baan? Totaal verwaarloosd, het is vreselijk. Maar ik heb alleen maar dat als basis genomen en zelf er een plot omheen verzonnen. Maar dat ging vanzelf. Daar hoefde ik niet zo heel veel moeite voor te doen.
Wat mij opvalt is dat de mensen die het gelezen hebben, waren unaniem positief. Behoorlijk wat lovende woorden. En toch lijkt het wel alsof het maar niet wil lukken om echt op een hele goede manier door te breken, om echt het grote publiek te bereiken. Wat doet dat uiteindelijk met jouw motivatie?
Nou, ik heb er in die zin wel een beetje last van, want naarmate het aantal boeken zich opstapelde en het succes uitbleef en ik meer mijn best ging doen om betere boeken te schrijven en meer aandacht aan te besteden, lukte niet. Maar toen realiseer me ook dat er is echt een overload aan boeken. Aan kinderboeken, aan jeugdboeken, aan romans. En je moet gewoon geluk hebben. Ik ken heel veel boeken die ik heb gelezen, maar die je nooit in kranten of media ziet verschijnen. Aan de andere kant staan er weer boeken in van de gevestigde schrijvers. Worden besproken, denk ik, ja, daar vind ik niks aan. Het boek valt me tegen. Dus geluk, mazzel op het Amsterdams. Je moet mazzel hebben. Je moet gewoon mazzel hebben dat. Want het is hetzelfde als met een Frans Pointel in de jaren 80. Die schreef De kip die over de soep vloog. korte verhalen over een jongen die opgroeit met een Joodse jongen die opgroeit bij een moeder. Dat zijn de overblijvers van de Tweede Wereldoorlog. En dat boek werd gepubliceerd met neiging van dit, maar het boek deed niks. Er gebeurde helemaal niks. Een paar mensen lazen het boek allicht. Adriaan van Dis las dat boek en die haalt hem in zijn programma. Dus Frans komt daar in zijn begrafenispak, letterlijk. En die maakt daar, hij is helemaal zichzelf. En daarna, ja, werden er een paar honderdduizend van verkocht. Dus dat was zijn geluk, zijn big break.
Sinds 1996 ben je echt als schrijver aan de slag gegaan. Mm-hmm. Heb je ook het gevoel dat de markt veranderd is voor jou als schrijver?
Ja, nou ja, daarom, dat is wat ik net zei. Er zijn natuurlijk veel en veel meer schrijvers en uitgeverijen die als paddenstoelen uit de grond vloeken. Dus het is heel moeilijk om daar boven water te blijven. Je moet ervoor zorgen dat je gewoon hele goede boeken schrijft. Dat is de enige manier om boven water te blijven. Want er is heel, heel veel concurrentie. En recensenten, die moeten er een boek uitpikken. En dan moet je net gelukkig dat ze jouw boek eruit pikken. Er is heel veel. Het aanbod is groot. En er zijn heel veel goede boeken ook. Daarom.
Wordt er voor jouw gevoel voldoende gedaan om de Nederlandse jeugdliteratuur te stimuleren?
Nee, ik moet daar tot mijn spijt nee op antwoorden. Omdat ik in de media, daar heb ik het over geschreven media, zowel als op televisie. Je krijgt bijna altijd volwassen schrijvers van volwassen literatuur in beeld. En jeugdauteurs, ja, die komen dan in beeld in de kinderboekenweek of als de griffels worden uitgedeeld. En daar houdt het wel zo'n beetje mee op. Ik ben twee keer bij de Dag van de Jonge Jury geweest. Toen zaten mijn boeken bij de kerntitels. En het is een wereldje af. Het lijkt wel alsof er een muur omheen staat. Af en toe komt er iets naar buiten, maar het blijft binnen. Als die kranten lezen, ik ga graag naar de Biep, dan lees de Volkskrant, NRC, Parool, Algemeen Dagblad. En dat lees je door de hele week heen. Ik zie bijna niks over kinderboeken. Niks. Dat vind ik raar. Want ze missen heel veel. En dat is dom. En jammer. En ik hoop echt dat er meer aandacht voor komt. Want er is zoveel moois. Er zijn zoveel mooie, prachtige boeken. Die ongezien blijven. Simpelweg omdat het door de grote mainstream media niet wordt opgepikt.
Stel, je mag een advies geven aan de jeugdboekenwereld. Aan wie zou je dat geven en hoe zou dat dan klinken?
Nou, met mijn advies aan schrijvers, dat in de eerste plaats. Geef nooit op. Ga door. Niet stoppen, niet een tijdje schrijven en denken, nou, dit lukt niet, stop ermee, niet doen. Maar er zijn twee soorten schrijvers. Dat is een goede tip voor schrijvers. Je hebt de geldschrijvers en je hebt de bloedschrijvers. De geldschrijvers schrijven is hun dagelijks werk. En dat zijn ook goede boeken. Het is een nobel ding om van de pen te kunnen leven. Je hebt ook hardschrijvers. Ik kan geen geldschrijver zijn. Ik kan dat niet. Dat lukt me niet. Ik moet schrijven wat er uit mijn hart komt. Ik moet schrijven vanuit het bloed, vanuit de pijn, vanuit het verdriet die ik zelf heb meegemaakt. Als ik dat doe, dan is het voor mij oké. Ik kan niet anders dan dat. Ik kan niet denken van wacht eens even, dit is misschien commerciëler of dat is commerciëler. Nee, als je daarover na gaat denken, moet je het niet doen. Maar er zijn twee categorieën en dat vind ik wel grappig. Zou ik ook iets over uitgeverijen zeggen? Nou kijk, die uitgeverijen die willen heel graag de beste boeken hebben. En bij Klavis waren ze razend enthousiast. Maar Nederlandse uitgeverijen, die wezen me pertinent af. Alleen bij Blossom. Blossom wilde dus, daar heb ik goede redactierondes gehad met een Asa Benjamin, hele jonge redacteur. Als je zijn naam ooit nog eens later hoort, dat is een van de beste redacteurs die ik ooit heb gesproken. Ik heb hem ooit gezien, ik heb hem ooit besproken. Maar met hem ben ik door het hele boek vol geweest. En toen had ik al een contract bij Klavis. En ik wilde eigenlijk bij Blossom, omdat het in Nederland was. Maar het was al rond. Dat was een goeie. Dus dat is het mijn advies voor de uitgeverij. Zorg voor goede redacteurs die het ook begrijpen. Die zich ook kunnen inleven in het vak. En de media, nou, daar heb ik het net al over gehad. Ja. Pik dat op. Laat dat niet liggen. Ga dat niet doen als kinderboekenweek is. Ja, dan doet iedereen het al. Doe dat nou eens het hele jaar door. Zet nou eens iedere week in je krant een item over jeugdboeken. Eén jeugdboek. Stel, je doet één keer in de week één jeugdboek in de Volkskrant. En in de NRC. En in het Parool. En in Vrij Nederland. Dan gebeurt er veel meer dan nu.
Ja, want het is ook opvallend dat in de Volkskrant hadden ze nog wel met Piotr van Lenteren nog aandacht voor jeugdliteratuur, maar dat is ook uit de papieren krant verdwenen.
Ja.
Dus het is allemaal wel een stuk minder geworden. Dus dat is, nou ja, ik kan het daar echt alleen maar met je eens zijn.
Ja, het is jammer dat ik begrijp ook niet waarom het geschrapt werd uit die Volkskrant. De Volkskrant is een goede krant. Ik bedoel, het is, leg het perspectief breder. En Piotr deed het hartstikke goed. Die is een goede journalist. Laat het in vredesnaam doorgaan. Start het opnieuw op. En dan misschien denken ze te weinig lezers, Nee, helemaal niet. Want er zijn heel veel, zowel volwassenen als kinderen, die mijn boeken lezen. Ik hoor het nog steeds. Boeken van lang geleden. Oh, daar ben jij. Ja, de kinderboek gelezen. Volwassen mensen. En kinderen, dat hoorde ik vorige maand. Mensen kwamen terug van vakantie. Jonge kinderen, tussen 8 en 10 jaar. Die hadden mijn boek heel meester gelezen. Het stond genomineerd voor de Liberis Literatuurprijs. Ik zei, maar jullie zijn nog maar, hoe oud ben je? 10? Ja, 10. Het was een heel mooi boek. Die lezen dat. Tot mijn verbazing. We zaten in Bretagne op een camping. Die lazen mijn boek. Dus je ziet, die dingen verrassen me. Het is, ik heb altijd zo gelezen. Nog steeds. Ik lees kinderboeken, jeugdboeken, versjesboeken als ze interessant zijn. Zijn niet altijd interessant. En romans.
Dankjewel, Marcel.
Dank jou voor de uitnodiging voor deze podcast. Ik vond het heel leuk om te komen.
Heel fijn.
Ik wens je heel veel succes en heel veel luisteraars toe.
Dankjewel.
Je luistert naar Er staat geschreven.
Krijgt het lezen van kinderboeken eigenlijk genoeg aandacht?
De straatvraag.
Oh, dat vind ik een hele moeilijke vraag.
Ik denk het niet, want ik denk altijd als kinderen dan thuiskomen, dan zien ze niet meer het voorbeeld van lezen, waardoor ze zelf ook minder gaan lezen. En dat is heel erg zonde.
Zelf doe ik er heel veel aan, want ik werk in de BSO en ik heb een boekenclub.
Ik zie jeugdboeken te weinig langskomen als ik gewoon in mijn social media rondscroll en door de stad loop.
Ik denk dat je altijd meer kan doen om jeugdboeken te promoten. En je kan altijd meer doen in de klas om de kinderen aan het lezen te krijgen.
Ja, als kind was ik al boekenworm en had ik de bibliotheek uit voordat ik voorbij de A-boeken of de B-boeken was. En dat gun ik de kinderen van nu ook zo. Dus ik zou wel iets meer promotie willen zien.
Opnieuw gaan de deuren van het papieren museum open en neemt Ted van Lieshout ons mee door de prachtige wereld van jeugdpoëzie.
Welkom Ted, ik heb je uitgenodigd weer om over gedichten te gaan praten.
Dankjewel, leuk om te doen.
Vaak hebben we toch een beetje het idee dat gedichten altijd duidelijk moeten zijn, dat op het moment als er iets gezegd wordt, dat je het eigenlijk zou moeten begrijpen als lezer. En ik kan me ook voorstellen dat het voor mensen heel frustrerend is als ze het niet snappen. Maar is dat daadwerkelijk noodzakelijk dat je op het moment dat je een gedicht leest, dat je ook alles van begin tot einde snapt?
Nee, maar ik denk dat je dat misschien wel moet leren. Ik heb altijd wel van gedichten gehouden, maar vond het heel frustrerend, bijvoorbeeld in mijn tienerjaren, dat ik sommige gedichten niet goed begreep. En dan zei de leraar op school van, vertel eens wat er in dit gedicht staat. En dan zei ik, nou, volgens mij gaat het daar en daar over. En als dan de leraar zei, nee, daar gaat het helemaal niet over, het gaat daar en daar over. Dan dacht ik, ja, waarom vraag je het dan aan mij? He, waarom mag ik niet gewoon lezen wat ik denk dat er staat? En nou was er een gedicht, En dat kreeg ik toevallig onder ogen. En dat ga ik ook voorlezen, omdat dat wel een heel belangrijk gedicht is geweest. En dat is een gedicht van Gerrit Achterberg. En het luidt zo. Aan het roer dien avond stond het hart en scheep de maan en bossen bij zich in. En zeilend over spiegeling van al wat het geleden had, voert met wind en schemering om boeg en tuig voorbij de laatste stad. Daar, oh, wat mooi, wat mooi. Maar wat bedoelt hij nou toch? Dus ik ben eerst gaan zoeken van wat zou hij nou toch bedoelen, wat zou hij nou toch bedoelen? En toen las ik in een... de bibliotheek in een boek van dat hij zijn hospitaal had vermoord. Ik dacht, zou het daar nou over gaan? Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kom er niet uit, maar hoe kan het nou dat ik dat gedicht mooi vind en mooi blijf vinden, terwijl ik het niet begrijp? En toen dacht ik, misschien is het zo dat je hoeft een gedicht niet te begrijpen om het mooi te kunnen vinden. En is het misschien wel zo dat een gedicht veel mooier blijft als je het nooit helemaal begrijpt. En er is een gedicht, en dat is een van mijn echte favoriete gedichten, al heel erg lang. En dat is van Leendert Witriet. En daar begrijp ik helemaal niets van. Maar dat is misschien ook de reden waarom ik het zo prachtig vind. En dat gaat al dus. Er kwamen paarden tot vlak bij de ramen. En het was ook al de achtste dag. En er was een trommelaar vanmorgen. En een man had zo gestaard. En de kat was niet thuis. En de hond blafte maar. En het was een jaar met 13 maanden. 53 weken. Alles werd te veel. Die late avond toen er zware lasten uit de bomen vielen. En paarden voor de ramen kwamen. Nou, je hoort al een beetje aan mijn intonatie dat ik eigenlijk niet weet waar ik het over heb. En toch vind ik het mooi. En dat is misschien wel een beetje het geheim van gedichten. Ja, dat je dus niet hoeft te begrijpen om mooi te vinden. En dat is wat poëzie voor mij heel erg mooi maakt. Want sinds ik heb geaccepteerd dat ik gedichten niet hoef te begrijpen, vind ik veel meer mooi dan vroeger. En ben ik ook niet meer gefrustreerd als ik een gedicht niet begrijp. En omdat ik dacht, dan wil ik toch nog een tweede gedicht bij uitzoeken, heb ik er eentje uitgezocht van Kees Spiering. Dat is eigenlijk wel een van mijn favoriete dichters van, nou, van een behoorlijk lange tijd. En die heeft ook de neiging om gedichten te schrijven waar je denkt, jeetje, dadelijk word ik overhoord en dan weet ik het niet, hè, waar het over gaat. Maar gelukkig moet je nooit aan een kind vragen. En ook niet aan de volwassenen trouwens. Waar gaat dit gedicht over? He, want als je iets zegt en de docent zegt het fout, dan kun je gewoon zeggen, dan had de dichter het maar anders op moeten schrijven. He, dan zit je altijd goed met dat antwoord. En dit gedicht, daar komen ook paarden in voor. En daarom heb ik dit uitgekozen. Want ik vind het altijd leuk om, als je werkt met gedichten en kinderen, ook met volwassenen trouwens, om niet één gedicht te laten horen, maar twee. He, zodat je ze kunt vergelijken op de een of andere manier. He, dat je kunt zeggen, oh, ik vond het ene gedicht mooier dan het andere. En dan kan je zeggen, ja, waarom dan? En dan kun je wel wat zeggen. Kees Spiering, 7 dagen. Ze reden 7 dagen achtereen. Een dag langs lege akkers, een landschap dat ze kenden. Ze kwamen er vandaan. Een dag langs kale weiden, groter dan hun dorp, vol mager klagend vee. Een dag over heide, zwart als na stormbrand. Ze hadden zich voor niets op paars verheugd. Een dag door bos, onder een web van kale houtskooltakken. Het sneeuwde roet, alleen hun ogen bleven wit. Een dag langs een rivier, breder dan de verst gegooide steen, sneller dan een paard op hol, vol lijven op hun rug. Een dag op natte paarden, hoge bergen over. Ze zagen verder dan ze ooit hadden gewild. Een dag over strand. Miljoenen vissen starend op het zand. De zee verdwenen onder schuim, hard genoeg om op te lopen. Ze stegen af en liepen. Van dit gedicht begrijp ik helemaal niets, Maar dat betekent ook dat ik het volgende week nog een keer kan lezen. En volgende maand. En over een jaar. En over 2 jaar. En dat het dan nog steeds niet verveelt.
Ik vind het ook leuk met dit gedicht. Het maakt me niet uit waar ze nou onderweg zijn. Maar het feit dat dat in mij leeft, dat vind ik dus leuk. Want ik ben dan eigenlijk ook een beetje met hun mee aan het gaan.
Precies. En dat kun je natuurlijk ook met kinderen bijvoorbeeld doen. Hè? Dat je in de klas het voorleest en denkt, jeetje nou, als docent zeg ik, zou ik dat dan zeggen. Ik heb geen idee wat over gaat. Wie heeft een idee wat over zou kunnen gaan? En als dan een kind een bepaalde uitleg geeft, dan zeg je, goh, wat goed bedacht. Ja, zo kan ik het ook zien. En dat je op die manier opbouwend bent, in plaats van afbreken van, nee, dat heeft de dichter helemaal niet bedoeld. Die heeft het heel anders bedoeld. Dus dat is een mooie tip voor gedichten lezen op school. Ook als je een gedicht gebruikt wat je niet begrijpt.
Is het ook belangrijk als je een gedicht hebt waar je eigenlijk niet weet waar het over gaat, dat er toch iets in zit wat herkenbaar is?
Ja, ik denk dat je er altijd wel naar zoekt. En dat is ook de vrijheid die je als lezer hebt.
Ik vind dat een hele mooie keuze.
Dankjewel.
Ik wil alle mensen bedanken die aan deze aflevering hebben meegewerkt. Op Instagram en Facebook kun je de pagina's van de podcast vinden. En jullie luisteraars wil ik heel hartelijk danken voor het luisteren. Graag tot de volgende aflevering van Er staat geschreven.